goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik me.
Een lach met tranen, het zijn vooral tranen vandaag. Welkom bij Brani, weer een nieuwe aflevering, de podcast van Ajax Showtime en het Parool. En vandaag gaan we het ook eerst even hebben over Tony Bruinslot, van wie we hebben gehoord dat hij is overleden op 73-jarige leeftijd. We hebben twee gasten vandaag in de studio. Aan de ene kant zit David Ent, een echte Ajax-iet zou ik willen zeggen. En tegenwoordig eigenaar van het sportmanagebureau Atlanta, waarmee hij jonge spelers begeleidt. Ik ga straks ook even vragen hoe dat leven van jou er nu precies uitziet, David. En aan de andere kant van Ajax Showtime, Ajax-specialist en jeugdspecialist Thijs Zwageman. Heren, welkom weer in deze schitterende studio. Maar ik zei het al begin een beetje met tranen, want vandaag is bekend geworden dat Tony Bruinslot is overleden. En David, jij hebt ongetwijfeld superscout, de man, de rechterhand van Cruijff, van Koeman, maar ook als trainer bij Ajax een tijdje actief geweest als tweede trainer en heeft op een gegeven moment zelfs een seizoen afgemaakt nadat Aalto Mos de laan uit was gevlogen. En daarna ook nog een keer samen met Ruud Krol. Hè? Dus jij hebt van hem van dichtbij meegemaakt.
Klopt.
Op mij komt het altijd over als een bezeten man. Een man die natuurlijk met die eeuwige analyses eigenlijk dat werk niet los kon laten. Hij heeft ook tot zijn dood toe werk gedaan. Hij heeft zelfs nog een analyse voor Ten Hag van Liverpool gemaakt recent. Wat voor man was dat?
Nou ja, om te beginnen kende ik helaas Tony Bruinslot al vanaf 1972. Toen was hij trainer van jong FC Amsterdam. En dan kwamen we elkaar tegen als tegenstanders.
Want jij was jong Ajax? Of,
ja, ik speelde toen bij jong Ajax tegen jong Amsterdam. Dat waren veldslagen op zich, echte derbies. En hij was de trainer van FC Amsterdam, een jonge kerel. Ik denk dat hij toen 26 was. Hij was al heel jong moeten stoppen met voetballen vanwege een knieblessure. En heeft zich toen vol passie gestort op het trainerschap. En dat zette zich voort, terwijl hij eigenlijk nooit echt hoofdtrainer is geweest op een diepere, op een hoger niveau bij een echte club. Hij was eerst de assistent van Pim van der Meent. Dat was toen trainer van FC Amsterdam. En op een gegeven moment, hij was een echte, weet je, als je het over een Amsterdammer hebt, dan was Tony Bruinslot een echte Amsterdammer. Eentje met de humor, maar ook het venijn af en toe. Wat hoorde, hij kwam uit de Jordaan. En wat hoorde bij Amsterdammer zijn. En dat heeft hij altijd behouden. Hij heeft zijn carrière gemaakt op een gegeven ogenblik. Terwijl hij niet een echte Ajax-iet was. Hè. Het was een beetje, dat venijn zat daar ook een beetje. Hè. Ajax tegen Amsterdam, dat schuurde wel. Maar ik dacht in midden jaren 80, toen werd hij naar Ajax gelokt eigenlijk, omdat Cruijff daar kwam trainen. En hij maakte deel uit van de technische staf toen. Deed enorm veel werk op het veld, maar ook daarnaast. En dat is wel eens een beetje miskend geweest ook.
Ja.
En toen Cruijff bij Ajax wegging, volgde hij Cruijff naar Barcelona. En daar speelde hij diezelfde rol. Keihard werken. Maar ook een man met de nodige ruimte om humor erin te verweven. Hij had het altijd over animo. Animo, zei hij dan. En dan begreep je, we moeten ook iets moois van waren. Ja. Of hij kwam binnen 's morgens en zei hij, it's a beautiful day.
Om
die animo een beetje aan te zwingen. Om dat
soort
voetbal
niet alleen maar in de tent.
Ja, energie in de tent. Ja. En dat voetbal niet alleen werk is, maar ook plezier. Ja. En dat plezier van voetbal, dat heeft hij zijn hele leven gehad. Geobsedeerd natuurlijk door voetbal. Hij ademde het in en ademde het uit. Er was niet veel meer. Of hij moest een heerlijke rioja voor zich hebben. En daar kon hij ook heel erg van genieten.
En terecht.
Ja, maar
en die waanzinnige successen met Cruijff natuurlijk in die jaren. Met dat Dream Team in 91, 92, 93 en 94 kampioen geworden. Ja. Vaak op de laatste speeldag. Dat zijn magische jaren geweest.
Het zijn magische jaren waar hij een groot aandeel in had. Groter dan menig een denkt. Daarbij was hij ook naar de Spaanse pers toe. Was hij het amabele gezicht. Hè. Vaak zijn clubs een beetje afstandelijk. Houden het af. En hij kon daar een beetje een beetje olie tussen de raderen zijn. En had dan gesprekken met jongens van de media. En die vonden dat natuurlijk heerlijk. Want dan kregen ze een beetje inkijk, zonder dat hij alles prijs gaf. Maar hij kon goed babbelen en praten. En ik heb toevallig uit Spanje ook een paar berichten gekregen hè, naar aanleiding van zijn overlijden, dat ze hem een fantastische keer van een hombre excelente. Ja. En ja, dat was hij in heel veel opzichten was hij ook, ja, dat ook. Bijzondere, markante kerel. Ja. Echt, ja, het zat er aan te komen dat het lichaam het niet meer zou volhouden. Ja. En dan is het ook weer mooi dat hij eigenlijk in het harnas gestorven is.
Ja, zeker. Een bijzondere man, ook voor Ajax, un hombre excelente, zei je al, in Catalonië en de wijde omgeving, Tony Bruinslot. We moeten Brani, we proberen altijd ongeveer een kleine 40 minuten over Ajax te praten. Dat betekent dat we toch weer door moeten, Thijs. Dus ik ga meteen even naar jou, want dan gaan we naar de competitie. Ajax Fortuna, een hele rare wedstrijd eigenlijk, ja. 5-2 geworden. Waarin we vooral toch ook, ondanks dat Ajax uiteindelijk makkelijk wint misschien, zien dat Fortuna best veel kansen kreeg. Nadat we eerder al hebben gezien dat Atalanta Bergamo eerder deze week veel kansen kreeg. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Ja, het is natuurlijk wel iets zorgwekkends eigenlijk. Hè? Als je, wat je ook al aangeeft, Atalanta behoorlijk wat ruimte gekregen in de tegenstoten. Fortuna ook echt meerdere keren afgelopen zaterdag. En ja, het is sowieso iets waar Ajax mee aan de slag zou moeten. Want de kansen die Fortuna kreeg, die worden op een hoger niveau natuurlijk gewoon afgestraft. Moet ik daar ook wel bij zeggen dat het misschien ook juist doordat het nu een wedstrijd is tussen twee Champions League wedstrijden. Het is een tussendoortje en dat merkte je wel aan meerdere dingen eigenlijk zaterdag. En daar kan dit ook een rol bij spelen. Maar wat denk ik in mijn ogen ook een belangrijk punt al zou kunnen zijn, is om in een eerder stadium soms even een kleine overtreding te maken en de aanval te onderbreken. Zodat tegen Atalanta eigenlijk in aanloop naar een van de twee tegengoals. Ja. Als diverse keren ook tegen Fortuna. Ook de 1-0 van Fortuna. Er wordt drie keer op rij half ingegrepen. Ja. Terwijl ja, soms moet je misschien een kleine overtreding maken om weer even de boel te kunnen organiseren en weer even te groeperen. En dat gebeurt denk ik nu te weinig.
Kon eigenlijk drie man voorbij en vervolgens kon die speler, die Cox heette die volgens mij. Ja, die kon ook had nog wel wat ruimte omdat Noes, Mazraoui hem even toch wel
Maar het gaat daarvoor al mis. En drie keer dus half ingrijpen. Dat is wel iets wat eigenlijk zichzelf gewoon kwalijk kan nemen natuurlijk.
Ja, en dan is er natuurlijk ook nog in die wedstrijd weer een VAR die in dit geval niet echt tegen zat, zullen we maar zeggen. Althans, bij de centen van die momenten dat je het spel gaat door. Je ziet eigenlijk geen spelers appelleren en toch wordt er een hensbal gegeven. We hebben het hier in Brani al eerder gehad met die nieuwe spelregel, dat het eigenlijk bijna altijd hens is, behalve als het op je bovenarm geloof ik komt en als je hand niet uitgaat. Het is te complex. David, hoe kijk jij daarnaar? Je bent een echte voetballiefhebber. Is die VAR nou, levert die ons, niet ons als Ajax, maar in het algemeen iets op? Of zeg je, joh, we moeten toch ook kunnen accepteren dat soms dingen niet goed gaan?
Nou, ik denk dat VAR, dat fenomeen, dat is nog vrij jong. Hè? Dat is pas geboren. En daar zijn ze nu, wat zal het zijn, het derde jaar, vierde jaar. Ja. En dat is een relatief korte tijd. En daar moet steeds weer opnieuw een soort wiel worden uitgevonden. Wat is de juiste balans tussen zeg maar het natuurlijke bewegen van je lichaam of het hele koele sec kijken of een bal tegen een hand komt? Wat is de intentie van de beweging? Ik denk dat daar ook de VAR een ontwikkeling doormaakt. Door fouten te maken, dat is onherroepelijk. Het heeft ook voordelen, want onrecht waar mensen zich vroeger waanzinnig druk over maakten, dat wordt dan weggehaald. Maar het slaat nu natuurlijk door. Ja. Omdat het zo, zeg maar, administratief wordt bekeken en niet vanuit emotie of diepere kennis. Hè, want ik heb ook het idee dat veel van die mannen die de VAR bedienen, die in zo'n studio zitten in Zeist, dat die niet het echte voetbal herkennen op bepaalde momenten. He, hoe je in balans blijft, in cadans, hoe je een natuurlijke beweging en niet kan voorkomen dat daarbij eventjes een aanraking is. Ja, en als het zo administratief wordt gehanteerd, dan krijgt dat de nadruk, heeft dat een zwaardere punt dan het voordeel dat het heeft. En ik denk over 3-4 jaar zal dat zich wel herstellen. Komen er misschien ook andere mensen achter die machines te zitten?
Het is eigenlijk een beetje zoals het gaat met een soort van verandering en revolutie. Schiet in het begin wat door en op een gegeven moment is er natuurlijk een balans gevonden.
Precies.
Het grappige was wel dat ik op sociale media, waar ik nog eens wat rondstruin, zag dat ze in Eindhoven en omgeving woest waren op al die VAR-beslissingen, maar vervolgens kreeg PSV ook een strafschop.
Makkelijk gegeven.
Die toch ook niet door de VAR niet werd gecorrigeerd. Nee. Terwijl je dacht, nou, dat was toch ook een... Ja, die was makkelijk gegeven. En bijvoorbeeld als we naar Ajax keken, Martinez speelde weer, Thijs. Ja. Lisandro Martinez. Mm-hmm. Hij ernaast, nu erbij. Het is ook niet helemaal duidelijk nog of in de Champions League dinsdagavond Tagliafico gaat spelen. Ja. Hoe kijk je naar zijn positie en waar kan hij het beste spelen, vind je?
Ja, nou ja, we hebben het, wat natuurlijk raar is, Ten Hag heeft het enkele weken geleden aangegeven, is dat Ten Hag hem eigenlijk niet meer op het middenveld wil zien, omdat hij daar te weinig dynamiek brengt. Terwijl hij vorig jaar natuurlijk met Van de Beek en Ziyech, ja, eigenlijk was Martinez gewoon de derde schakel op het ideale middenveld vorig seizoen. Dit seizoen is hij daar gewoon totaal geen optie, in de voorbereiding ook niet gespeeld. En moet hij zich dus richten op linker centrale verdediger en linksback. En hij heeft nou net de pech dat daar gewoon twee zekerheden natuurlijk staan, met Daley Blind centraal en Tagliafico linksachter. Ja. En zo is het een beetje raar gelopen dat hij nu gewoon op de bank zit. Terwijl vorig seizoen ook na Tadic hij de speler is geweest die de meeste speelminuten bijvoorbeeld heeft gemaakt. Was gewoon, ja, ik ken een heel sterk debuutjaar natuurlijk. Dus ik had dit afgelopen zomer, zou denk ik niemand het hebben verwacht dat hij nu op de bank zou zitten. Normaliter. Wat wel weer gelijk natuurlijk een mooie luxe is dat zoals nu Tagliafico wegvalt, dat je Martinez daar gewoon op kan stellen. Ik denk dat iedereen daar ook gewoon met een gerust hart naar kijkt. Bijvoorbeeld op linksback. Het is een ander type dan Tagliafico, maar hij vult dat wel gewoon goed in. In minder opkomend langs de zijlijn, maar hij positioneert zich meer als een soort extra middenvelder in de as. Iets meer tussen die linies, maar daar heeft hij wel gewoon zijn waarde in het positiespel. En hetzelfde als hij op de plek van Blind speelt, dat vult hij moeiteloos in. Dus ja, jouw vraag net van wat is zijn beste rol. Ja. Ik denk dat dat wel zijn linker centrale verdediger is. Dus wellicht dat Ajax in de komende weken naar een opstelling zou kunnen gaan waar Martinez centraal speelt, Blind doorschuift naar middenveld en dan Klaas en Gravenberg met z'n twee daarvoor. Juist omdat je natuurlijk na de blessure van Kudus eigenlijk nog een beetje zoekende bent naar de derde man op het middenveld. Ekkelenkamp afgelopen weekend ook geen hele sterke indruk gemaakt. Vindt sowieso dat hij ook... Hij pikt soms zijn goaltjes mee, maar dat hij in het veldspel sowieso vrij onzichtbaar is. Dus ja, daar zal eigenlijk ook nog moeten zoeken naar een derde man en naar een oplossing. Dus misschien dat voor Martinez goed kan uitpakken. Maar ja, voorlopig, als iedereen fit is, zit hij er voorlopig natuurlijk wel naast. En dat is wel zonde.
Ja, David, jij hebt natuurlijk al die jaren als teammanager zo dicht bij het vuur gezeten. En je was bijna het vuur, zou ik willen zeggen. Hoe is dat, zeg maar... We krijgen nu binnen dat ook Ajax is getroffen door een corona-explosie. Het nieuws zijpelt gewoon live de studio in hier.
Zo,
mijn wakkere collega's die melden dat even, dus dan ga ik even lezen. Maar ik wil aan jou vragen, David. Jij hebt dicht bij dat vuur gezeten. Je was altijd heel nauw betrokken bij de spelers. Zo'n Martinez, ja, die komt natuurlijk niet om bij Ajax op de bank te zitten. Wat gebeurt er nou met zo'n jongen op zo'n moment?
Nou, die is op dit ogenblik, denk ik... stil, want weet je, dat heb je vaak met Zuid-Amerikaanse spelers ook. Die zijn wel gedwee. He, die zijn niet al te rebels naar de trainer toe, want dat is een instituut. Maar ik denk dat hij zich echt ongelukkig voelt. Juist ook vanwege het vorig seizoen, waarin hij dus heel stabiel heeft gespeeld op het middenveld. En hij is echt een middenvelder. Hij kan linksachter spelen, maar is geen linksachter. Hij kan linkscentraal spelen, maar hij is het niet. Hij is middenvelder. Dat zit in zijn DNA. Dat zijn zijn... kenmerken. En het is niet toevallig dat hij het vorig jaar goed heeft gedaan, dat hij het evenwicht had. Ik denk meer dat Ten Hag op dit moment denkt, ik heb jongens die misschien op dat middenveld iets meer kunnen geven, dan dat hij denkt dat Martinez als verdediger beter tot zijn recht komt. En die puzzel waar Ten Hag mee bezig is, die is nog lang niet af. Mm-hmm. Dat heeft enige tijd nodig om te hechten, om te zien wat wel of niet gaat. En heeft natuurlijk Gravenberg, die eigenlijk boven mijn verwachting dit seizoen voetbalt. Veel sterker en volwassener oogt al dan vorig jaar. Klaassen is natuurlijk onaantastbaar, vind ik zelf, voor dat team. En dus zijn er weinig opties. Maar Martinez is echt een middenvelder.
Ja. Terwijl in Argentinië, daar speelt hij wel altijd als verdediger, toch, Gijs?
Ja,
veel als centraal, maar jij vindt hem dus meer een middenvelder.
Ik vind hem echt een middenvelder. Ook vanwege zijn dynamiek, zijn loopvermogen, hoe die ingrijpt. En vind ik hem veel meer een middenvelder dan een centraal verdediger. Okay.
Ik zal eens even de laatste nieuws laten doorcijpelen hier, waar we nog eens even door kunnen filosoferen. Jongens, ook de mensen die dat nog niet hebben meegekregen en dat thuis horen straks. Wie zijn er allemaal getroffen? André Onana, niet meegereisd naar Denemarken. Dusan Tadic, Ryan Gravenberg, Davy Klaas en ook Maarten Stekelenburg. Ajax hoopt na een nieuwe testronde wel dat de spelers alsnog eventueel naar Denemarken kunnen vliegen. Ajax doet geen uitspraken, zoals we weten, over coronaperikelen, maar deze spelers zijn niet in de selectie opgenomen. Dat betekent dat Kjell Scherpen bij de selectie is aan de selectie is toegevoegd. Brobby zit erbij, maar ook Victor Jensen is aan de toegevoegd. Kortom, Ajax lijkt in één keer enorme klap te hebben gehad van corona, zoals andere clubs, AZ en PSV eerder bijvoorbeeld.
Keeper is wel een
beide,
die trainen samen, dus dan misschien zijn ze iets te dicht bij elkaar gekomen. Nou ja, je moet hopen dat er misschien, het gebeurt tegenwoordig dat in de tweede test blijkt hij alsnog negatief te zijn. Dat is overigens een soort gegogel waar ik geen bal van
begrijp. Heeft Onana al eerder natuurlijk meegemaakt, hè?
Ja, die is een keer eerder. Maar goed, Onana, Tadic ook, Gravenberg en Klaassen vooralsnog en ook Stekelenburg niet mee naar Denemarken. Daar kunnen we van alles van vinden, maar dat is gewoon behoorlijk verschrikkelijk.
Ja, dat is een enorme aderlating natuurlijk. Ja. Hè? En dat is een van de effecten die je kan verwachten met corona helaas. Ja. En je hoopt maar dat het je bespaard blijft. En in dit geval bij Ajax dus niet.
Nee. Hè? Want, wat gebeurt er dan, David? Is er dan in zo'n selectie, jij weet dat, is dat dan paniek? Gaan mensen met elkaar praten of bellen of appen? Of zijn spelers topsporters die een tunnelvisie hebben en gewoon gefocust blijven?
Je ontkomt niet aan... paniek is misschien een groot woord, wel onrust. Ja. Echt onrust dat je denkt van, hey, wat gebeurt hier? Want je bent niet alleen maar op die club. Je zit niet, zoals ze met het in Amerikaanse sporten soms wel doen, dat ze echt in een bubbel zitten, er niet meer uitkomen. Dat ze kluizenaars zijn. Ze komen natuurlijk thuis en daar wordt ook gereageerd. Mensen kennen ze, zijn bezorgd. Heb jij het ook? Heb je symptomen? Al die dingen meer. Dus dat speelt zeker een rol. En dan gaat het erom dat je dat toch bij de wedstrijd zelf probeert weg te houden van jezelf. Hè? Om de concentratie dermate op het spel zelf te houden dat je het buitensluit. Niet helemaal mogelijk, maar weet je, ze zijn ook dermate gefocust natuurlijk op een wedstrijd. En dit gaat ergens om. Hè? Tegen Midtjylland is natuurlijk imperatief gebiedende wijs winnen. Ja. En het is een gekke dynamiek vindt er plaats. En dan is het ook weer vanuit, zeg maar, de mensen eromheen, de begeleiding, zorgen dat je de nadruk legt op de positieve dingen, op de focus wat je moet doen. En niet te veel meegaan in een soort negatief idee van, hoe zou dat komen? Hoe is het mogelijk? Hoe is het met mijzelf?
Ja. Nou is dat inderdaad, we hadden het al over die brede selectie relatief voor een Nederlandse team natuurlijk, Ajax. Ja, je zou kunnen zeggen, er zijn nog genoeg spelers over die Midtjylland. Jij sprak het zo mooi uit, David. Ik zag dat Menno Pot, onze dappere strijder, ook Brani-lid, ook al een stukje eraan had gewijd dat we gewoon Midtjylland moeten zeggen. En niet, vroeger had je die bij Arnees en Lerby, zeiden die voetbalverslaggers op een gegeven moment Ornes en Leerbu, hè, die gingen het helemaal op zijn Deens doen. Zeg het nog één keer, David, jij zegt dat goed.
Midtjylland,
ja, dat is eigenlijk heel makkelijk.
Eigenlijk zeggen dan de D op het einde, die wordt amper uitgesproken.
Oké, Midtjylland.
Reis leren we nog eens.
Wat ik wel weet, Thijs, dat jij op Ajax Showtime een mooie analyse alweer had geplaatst. Dus wellicht kan je ons even bijpraten. Waar liggen de kansen voor Ajax en waar liggen de gevaren?
De kansen voor Ajax liggen voornamelijk in het feit dat de verdedigende afstemming bij Tjuland, moet ik het goed zeggen.
Goed zo, we zijn goed bezig.
Niet altijd kloppen, of sterker, vaker niet dan wel kloppen. Daar liggen echt best wel veel ruimtes. Terwijl die Denen wel voor kiezen om compact op eigen helft vaak terug te zakken. Bijna in een 4-5-1 formatie. Maar nog steeds geven ze dan tussen die linies best wel wat ruimte weg. Dus als Ajax daar met bewegende mensen tussen weet te komen en snel weet te combineren en gewoon zuiver is aan de bal, dan liggen daar in balbezit sowieso heel veel kansen. Waar Ajax voor moet oppassen zijn voornamelijk de drie spelers onder de sterke spits van Midtjylland. Ja. En dat is dan onder andere bijvoorbeeld Pione Sisto, in het verleden ook nog in verband gebracht met Ajax. Dreyer, oud-speler van Heerenveen, vorig seizoen nog. Die daar toen niet echt uit de verf kwam, maar die nu bij Midtjylland in een soort vergelijkbare rol als Berghuis eigenlijk een beetje speelt. Dus een dribbelaar, creatieve man aan de rechterkant, linksbenig. En dan op links heb je nog Mabiel. Ook een hele snelle buitenspeler met veel diepgang. En dat zijn gewoon de dreigende spelers eigenlijk van Midtjylland. En dan heb je nog Kajuste, een van de twee controleurs, die aan de bal behoorlijk goed is. En ook wel daar wat creativiteit brengt en zich bemoeit met het aanvalsspel. Dus dat zijn echt de wapens. Maar verdedigend zijn ze niet best. En ook in de eerste fase van de opbouw kiezen ze meestal voor de lange bal. Maar de keren dat ze proberen op te bouwen, hebben ze ook grootse moeite. Dus
ja.
Als Ajax daar, als Midtjylland wel achterin aan de bal is, moet Ajax daar gewoon hoog druk op geven. En dat is natuurlijk ook wat we gewoon kunnen verwachten van Ajax.
Zeker, zeker.
Dus er zijn kansen, maar wel oppassen in de omschakeling. Ja. Dat is met de laatste weken, de ruimtes die Ajax weggeeft, natuurlijk niet een hele geruststellende gedachte, denk ik.
Kijk, wel een voordeel van Thijs, hè? Dat hij dat zo eventjes
ja,
want
ja,
je gaat
ja.
toch weer met andere ogen kijken naar die wedstrijd daar.
Ja, zeker, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Nee, bij Brani leer je altijd wat. En je kunt nog prijzen winnen ook, want straks gaan we, hebben we vorig jaar ook een paar keer gedaan, cadeautjes weggegeven. Daar houden we van jouw nieuwe boek, David, verloot. En ik hoop dat jij die dan voor de gelukkige winnaars later nog wil signeren. Want David Endt maakte een schitterend boek. Het heet Shirt. En het gaat over, het gaat over zijn eigen shirtcollectie, waarin hij stukjes schrijft met herinneringen aan de shirts uit zijn privécollectie. En dat kunnen shirts van grote spelers zijn, maar ook persoonlijke shirts die persoonlijk van grote waarde zijn. Het boek is niet verkrijgbaar in de winkel, want het is een relatiegeschenk van Davids bedrijf Atlanta. Dus het is alleen voor de geluksvogels, maar ook dus voor luisteraars van Brani. En hoe kunt u zo'n boek winnen? Nou, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Je hoeft helemaal geen prijsvraag te doen. Je hoeft je ook niet om te kleden. Gewoon mailen naar lezersactie@parool.nl. Dus dat is simpel, hè? lezersactie@parool.nl. En dan gaan we 5 winnaars trekken. En die krijgen dan vrijdag al bericht dat ze gewonnen hebben. Als u niks hoort, heeft u dikke pech. Maar als u een mailtje krijgt vrijdag rond 1:00 of 4:00... dan krijgt u dat prachtige boek, wat echt een net zoals jouw shirts een collectors item is. Even snel tussendoor, Daan. Ja. Ik heb het steeds over jouw bedrijf. Maar kan je even kort zeggen, want wij kennen jou allemaal natuurlijk als Ajaxiet, als de man die bij Ajax zo'n belangrijke rol speelde in de achtergrond. Intussen ben je alweer een tijd andere dingen aan het doen. We horen je ook soms bij Fox opduiken. Maar intussen ben je dus Atlanta begonnen. Wat is het voor bedrijf?
Nou ja, om het grote zwarte gat te voorkomen, heb ik me gestort op het begeleiden van jonge voetbal. Met name jonge voetballers. Ik heb eerst gewerkt voor een ander spelersmakelaarsbedrijf. Dat noem ik expres zo, omdat dat wat ik nu ben begonnen sinds ideale moment maart 2020.
Oh, toen de wereld op slot ging, doe eens wat anders.
Ja, laat ik eens een risico nemen. Ik had er daar op een gegeven ogenblik een beetje genoeg van. En ik dacht, ik wil het op mijn manier doen. Ik wil mijn persoonlijkheid, mijn idealisme, maar ook ethisch besef af en toe. En dat is een gek woord in voetbalmakelaarsland. Ja. Wil ik naar voren brengen.
Voetballand zou ik bijna willen zeggen. Maar goed, dat zeg ik dan.
En toen ben ik met Atlanta begonnen. En we hebben nu een speler of 10. Met name dus de jongere spelers tussen 17 en 22 jaar. Hier en daar ook wat ouderen. En ja, dat is een heel andere job natuurlijk. Maar het verschilt niet zo heel veel van een aantal aspecten die ik bij Ajax natuurlijk ook aanraakte. Bij Ajax was het organisatie van alles om het elftal heen. Maar ook aandacht hebben voor de jongen. Maar niet alleen de jongen, alle spelers eigenlijk.
Eigenlijk voor de psychologie, ja.
Ja, een beetje mentale begeleiding, aanvoelen van hoe het leeft. Daarmee ook je voordeel kunnen doen naar de trainer toe. Om te zeggen, ja, de kat is overleden en hij wil het natuurlijk niet laten blijken. Maar hij is er echt heel verdrietig van, hoor. Ja, zo weet je, dat soort zaken. Het gaat om mij altijd om het proberen spelers te helpen in optima forma aan de start te komen. En of in optima forma te geraken via een goede gedegen carrièreopbouw. Ja, daar heb je wel eens pijn van als je het op mijn manier wil doen. Want er zijn veel kapers op de kust. En die hebben misschien andere insteken. Dat kan allemaal. Daar wil ik me niet mee bemoeien. Maar ik wil het op mijn manier doen. En er zitten hele mooie dingen aan. En je komt natuurlijk ook wel weer met de schaduwkanten.
Zeker.
In aanraking. Ja.
Ja, en mooi. Wat voor spelers heb jij tot nu toe een beetje in je stal?
Nou ja, het zijn er dus niet zoveel. Ik heb een aantal spelers bij AZ.
Okay.
Ik heb bij Willem II, bij Volendam een aantal. Ik heb een speler begeleid die speelde bij Ajax in de jeugd. De keeper, Marijn Dijkstra. Die is nu naar Heerenveen gegaan. Ja. Andere speler die Ajax in de jeugd speelde, ook in de onder 17 vorig jaar, is Floris Kwaadvlieg. Ook een heel begaafd jongetje. En die speelt nu bij AZ. Mm-hmm. En daar in die streken moet je het zoeken.
Ja. Mooi.
Ja.
Het mooie van het boek is, David, want ik heb een gelukkige geluksvogel die het alweer kon lezen. Het boek hebben we natuurlijk samen met Parool en Atlanta geproduceerd. Is dat het eigenlijk ook, ik zeg al steeds, een soort biografie is. Want aan de hand van die columns over die t-shirts, of shirts, voetbalshirts, leer je niet alleen de voetbalwereld heel goed kennen op groot en op klein niveau, maar gaat het ook heel erg over jou en jouw eigen leven en carrière in het voetbal. Die van, ja, ook toch al heel wat hoeken en gaten heb jij gezien in het profvoetbal. Ja. En het is een ontzettend mooi boek geworden. Dus ja, mensen...
Ja, je wees me erop dat je het zo kan lezen. Zo ik was het. Me er niet van bewust. Ja. En toen ik het... Natuurlijk, als je zo'n boek in handen hebt, dan ga je nog een keer lezen. Ja. En dan denk je, Ronald heeft gelijk. Er zit ook gelukkig heel veel van je eigen levensloop in.
Nee, het is echt een ontzettend mooi boek. En we zagen op Twitter al heel veel mensen vragen. God, ja, mooi zo'n relatiegeschenk, maar wij willen het ook. Nou, nu kun je het winnen met Brani. Maar we gaan eens even kijken, David, wat zou zomaar kunnen dat we het alsnog misschien op de markt gaan brengen.
Ja,
als
het zou natuurlijk heel mooi zijn.
Ja. Dan gaan we dat eens even onderzoeken. Dus als u naast de prijs grijpt, binnenkort misschien wel gewoon te koop. En wie weet gaan we nog meer uitdelen, want het komt nog kerst. We moeten nog een stuk verder. Tegen Midtjylland. De beste elf, ja, dat is een beetje een gekke vraag. Die had ik van tevoren bedacht. Maar nu Gravenberg, Tadić, Onana. En wie nog meer ontbreekt?
Klaassen. Ja, dus als ik het zo hoor, je komt vooral op doel. Nou, dat zal denk ik scherper dan worden.
Want het is die, de enige keeper
die bij Jong Ajax goed doet. Die zich ook sowieso de laatste tijd goed ontwikkelt. En dan op het middenveld kom je natuurlijk wel in de problemen met Klaas en Gravenberg die er niet bij zijn. Ja. En waar Kudus al eerder is weggevallen. Tadić trouwens ook nog, die natuurlijk tegen Atalanta nog op het middenveld speelde. Dus ja, dat zal puzzelen worden. Vooral
Ekkelenkamp.
Uiteindelijk. Daar kan je bijna niet meer omheen.
Ik ben een liefhebber van Ekkelenkamp. Mm-hmm.
Hij had een wat ongelukkige beurt afgelopen week tegen Fortuna. Dat kan natuurlijk gebeuren.
Dat is onze opportunistische blik. Hè? Ja. Dat hoort natuurlijk ook bij Brani.
Hij had eigenlijk 1-2 grote kansen. Hij kreeg hem net een beetje bij zijn verkeerde been. En een beetje pech, want als hij erin gaat, dan zijn we natuurlijk blij en tevreden. Zo
en dat is met Ekkelenkamp vaak. Je ziet hem in het spel niet heel veel. Maar normaliter schiet hij dat soort ballen binnen. En dan heeft hij gewoon weer zijn aandeel gehad.
Maar nu, hij ziet het spel, weet je.
Ja, dat
dus
wel.
De diepgelaagde kwaliteit, die is er wel. En soms stompert het een beetje, struikelt het een beetje. En soms gaat het makkelijk. Maar uiteindelijk zal hij een hele, hele goede grote speler worden.
Ja, en wat verwacht jij nog meer, David? Nu deze 3 of 4 spelers zeer waarschijnlijk ontbreken. Tenzij ze nog vlak voor de wedstrijd in 1 keer negatief getest worden.
Ja, weet je, je hoopt het natuurlijk dat dat gebeurt. Ja. Het is echt een probleem voor Ten Hag nu, om daar een goede... Maar het is ook weer zo, weet je, dat juist in die tijden, wanneer het heel erg moeilijk lijkt te zijn, dat er dan iets naar voren komt. Ook in persoonlijkheid. Dat andere mensen misschien het voortouw gaan nemen en zeggen, oké, wacht even, ik zal die rol gaan vervullen. Ja, met Promes kan je ook een paar kanten op. Ja. Die is niet in vorm, moet ik zeggen. Die voetbalt een beetje bergop. De dingen lukken niet zo erg. Maar dat kan voor hem bijvoorbeeld weer een moment zijn om te zeggen, oké, wacht even, nu neem ik de leiding. Ja, en hoe het dan ingevuld wordt, er zijn genoeg goede spelers. Ook bij Jong Ajax.
Zeker.
Er zitten een aantal mooie talenten. En misschien krijg je die een kans.
Taylor trouwens erbij in de selectie.
Ik ga nog even kijken. En terwijl ik dat eens even als een echte onderzoeksjournalist even van bij elkaar Google. wilde ik aan jou vragen, Thijs. Ook Brobbie in elk geval er weer bij de selectie.
Ja, dat weet
ik. hoe heb jij naar zijn debuut gekeken?
Ik vond hem op zich redelijk goed spelen. Hij heeft natuurlijk in de keukenkampioendivisie al aangetoond dat hij ook met zijn fysiek tegen gewoon volwassen voetballers uit de voeten kan. En dat liet hij tegen Fortuna ook een paar keer zien. Sterk als aanspeelpunt. Ik vond hem in zoverre gewoon goed, een goed aandeel hebben. En natuurlijk mooi dat hij zijn goaltje ook meepikt. Ik denk dat dat ook wel echt een kwaliteit van hem is. Het is iets wat gelukkig hoe hij die bal uiteindelijk binnenwerkt. Maar het is echt niet voor niets dat hij daar staat. Want hij heeft in de Ajax-jeugd zoveel goals gemaakt. Bij Jong Ajax ook natuurlijk al heel veel doelpunten gemaakt. Dus dat is gewoon echt een kwaliteit van hem.
Het was ook echt lekker. Ik bedoel, bal kwam terug en het was een beetje dat je denkt, raakt hem ook niet eens helemaal lekker. Maar hij staat er wel.
Daarom. En het is mooi dat hij nu even, hij kreeg best lang de tijd, een half uurtje ongeveer. Dus mooi dat hij er aan heeft kunnen ruiken. En ik denk dat hij er sowieso de komende weken bij zal blijven. Want
hij
zit er gewoon goed in voor.
Nu ook bij. En ik zie geen Telen trouwens. Scherpen is afgereisd. Schuurs, Mazraoui, Blind, Martinez, Tagliafico, Kluiber, Timber, Alvarez, Ekkelenkamp, Neres, Anthony, Promes, Traoré, Huntelaar, Brobby en Jensen. Dat zijn de mannen die nu vooralsnog...
Tagliafico er wel weer bij, dus dat is dan, dan zal hij dus gewoon kunnen spelen. Ja, Alvarez
echt wel
komt
een
waarschijnlijk
team over, hoor.
Ja,
Alvarez waarschijnlijk weer een optie dan op het middenveld, denk ik nu.
Dus dan zou je Midtjylland toch wel ook moeten kunnen hebben. Aan de andere kant hebben ze het ook weer niet zo. Ja, ze zijn weggetikt natuurlijk in de eerste wedstrijd door Atalanta Bergamo. Ja.
Viel nog wel mee trouwens ook. Hoor.
Ja.
Het was
uiteindelijk wel 0-4.
Was echt geflatteerd. En Midtjylland, en sowieso tegen Liverpool hebben ze goede kansen gehad. Maar die kansen kregen ze tegen Atalanta
ook wel. Is tegen die Scandinavische clubs. David, heb jij toch ook wel veel slechte ervaringen mee gehad, volgens mij.
FC Kopenhagen.
Rosenborg. Brøndby.
Ja, het is...
Er is een soort stugheid in die clubs waar wij niet zo van houden.
Ja, ook strijdlust. Hè? Als je de Deense competities het element strijd veel sterker vertegenwoordigt dan bij ons.
Ja, dat is ook in de
en ze hebben
bij
ook
deze
wel goede spelers. Maar ja, weet je, je moet ook denken, voor zo'n club komt Ajax, en dat spreken ze echt met respect uit, komt daar naartoe. Dat wekt en een groot respect. Maar ook een nog een diepere strijdlust om je te willen bewijzen. Ja. Dus ik denk dat het een echt een lastige pot wordt.
Een vechtwedstrijd. Mm-hmm. En dan komen de beruchte, beroemde, mysterieuze krachten van de sport los. Wat moet er in die andere wedstrijd gebeuren, Thijs? Willen we eigenlijk nog sowieso denken van, een gelijk spelletje? Of zeggen, laat Liverpool in hemelsnaam maar winnen. En dan worden die gewoon eerst. En dan kunnen wij
voor
die tweede plek vechten.
Ik denk dat dat voor Ajax het voordeligste scenario is. Gewoon Liverpool 6 punten pakken tegen Atalanta. En dan Ajax 6 punten tegen Midtjylland. En dan samen met Atalanta gaan uitvechten wie er tweede wordt.
Ja.
Want het zou natuurlijk ongelukkig kunnen zijn als Atalanta wint van Liverpool. Of misschien een punt pakt, een keer gelijk speelt. Dan kom je uiteindelijk misschien net een beetje klem uit als Ajax geen resultaat pakt tegen Liverpool. Dan kom je waarschijnlijk net iets te kort aan het einde van de rit. Dus ik denk het gunstigste voor Ajax is als Liverpool 2 keer van Atalanta wint.
Ja, ik zag wel dat Klopp zijn sterkste opstelling en alles en iedereen op schermen heeft gezet. Dus ze willen dat blijkbaar ook wel afmaken. Okay. Ze gaan er niet bepaald nonchalant in. Kunnen ze gewoon niet veroorloven Liverpool, want dat draait natuurlijk ook echt eigenlijk helemaal niet. Hè? Mm. Het was ook weer moeizaam dit weekend.
Ja.
Met een moeizame overwinning. Ja. Dus dat schiet ook allemaal niet echt op. David, zo'n club, ze vliegen, gaan nu het vliegtuig in. Wat natuurlijk fascinerend is dat jij dat zo goed weet. Wat gebeurt er nou? Is er dan vanavond in zo'n hotel, wordt er een beetje gelachen nog? Of is er
iedereen
tactische...
doet zijn best om dat er wel in te krijgen.
Ja, maar is er spanning?
Over het algemeen moet ik zeggen.
Gaat iedereen om 10 uur naar bed? Of is dat ook niet het geval? Wordt er gegamed?
Nou, ik weet niet of ze in deze situatie kamers delen. Dat was in het verleden zo. Op een gegeven moment werd het een beetje bijgesteld. Doe weer terug, omdat er ook een sociaal effect is. Hè, met elkaar
met
in overleg en een beetje praten. Sorry.
Nee, daar gaan we al. Ja, ook Brani gaat eronder.
Ja, ik heb nog steeds iets van Ajax in me, blijkbaar. Laat het afkloppen als je dit doet. Dat niet.
Nee,
je hebt natuurlijk de maaltijd samen. Over het algemeen, die laatste 15 jaar gingen jongens zelf vaak naar hun kamer toe en lieten zich niet meer zien. We hebben even een opleving gehad. Dat was in de tijd van Frank de Boer. Dan had je een paar aanjagers. Dat was Siem de Jong, Deli Blind. Die maakte groep. Die maakte een team binnen hun groep. En die gingen een spelletje spelen.
Ja.
Dat
beetje
was
kaarten,
eigenlijk
een beetje...
dat je dacht, hey, wat kom ik nou weer tegen? Dat is een beetje terug naar vroeger. Veel met elkaar praten. Je had een Deense enclave. Ik weet nog dat Paulsen er was. Die zat er met Schöne en Eriksen. En Boylissen zaten bij elkaar. En die hadden dan na de maaltijd hadden ze nog even een uur gesprek over van alles. Maar dat was eigenlijk uitzonderlijk. Ik denk dat het toch weer heel erg individueel is hoe ze dat oppakken. En je probeert gewoon om dat toch los te krijgen. En zeker in zo'n situatie, vanuit het negatieve aspect van spelers weg, iets positiefs te maken van haal het beste uit je naar voren.
Ja, maar inderdaad, waarschijnlijk ook doordat iedereen natuurlijk op zijn telefoontje allerlei dingen overeind kan houden, is dat kaarten en dat samen zijn. Dat is ook logisch, want zo heeft de maatschappij zich ontwikkeld.
Ja, dat is
je
ook
hebt
zo.
Ook in principe alles bij je als je mobieltje maar bij je hebt.
Ja.
Maar goed, dat is het is zo'n avond en dan is er veel spanning. En de wedstrijddag, dan is het dan morgen
een beetje
een ochtendtraining.
Die duurt altijd lang.
Ja.
Dat is het meest vervelende van zo'n wedstrijddag. Sommige trainers kozen er ook voor om in de ochtend nog even te gaan trainen. s'avonds drie kwartier eventjes even die doorbloeding te hebben en iets samen te doen. Hè, wandeling zat er dan bij. En dan was het, dat heette dan officieel rusten op de kamers. Bob Harms, ooit assistent trainer van Ajax, die maakte dan de programma's. Dat nam ik later over. En dan schreef hij op rusten op de kamers van zeg maar 13:30 tot 17:00. En dan, maar dan moet je dus op je kamer gaan zitten en wachten. En je kan niet even naar buiten om te kijken hoe mooi Moskou of Praag is. Nee, je moet daar blijven. En dat is een lange dag, kan ik je vertellen. Ja. En uiteindelijk bouw je dan toch weer spanning op. En dan heb je de sportmaaltijd, de bespreking. En dan gaat het weer wat sneller. Maar zo'n dag zelf is het lastig door te komen. Dus heb je liever dat je om 7:00 speelt dan om 9:00?
Ja, ik heb het als liefhebber al. Ja, dat ik zo'n dag niet doorkom, dat ik 's ochtends wakker word. En denk ik altijd, oh nee, we moeten voetballen. En dan duurt het heel lang, inderdaad, tot 9:00. En al helemaal niet als je niet meer naar het stadion kan. Nou is dit een uitwedstrijd. Maar we zullen het zien, thuis op de bank. En daarna, we moeten ook even over de Champions League heen kijken. Gaan we naar Utrecht uit, komend weekend, Thijs. Ja. Want hoe moeten we dat zien? Dat is normaal natuurlijk ook een heksenketel vanwege die galgenwaard en al die Utrechtse supporters die daar ook allerlei stofjes worden aangemaakt. Als Ajax op bezoek komt, die worden nogal fanatiek. Ja. Maar die zijn er niet.
Nee, daarom. Zal dat een voordeel kunnen zijn? Ik denk sowieso dat dat een voordeel is, ja, absoluut. En daarbij is Utrecht dit jaar best wel wisselvallig. Ja. Aan het begin van het seizoen vond ik dat ze een hele sterke selectie hadden. En,
ze hebben nu de afgelopen weekend verloren, maar dat is al vaak als Ajax komt verliezen. Ja. Alsof ze zich al sparen voor Ajax.
Ja. Maar qua naam hebben ze nog steeds een sterke selectie. En ja, wat je zelf ook aangeeft met die supporters erachter, is het normaal natuurlijk een heksenketel daar. Dat valt nu wel gewoon weg. Ik verwacht dat Ajax. Ja, je moet natuurlijk wel afwachten met wat voor selectie we daar weer naartoe afreizen.
Kijken hoeveel mensen terugkomen uit Denemarken.
Ja, dat. En wat je natuurlijk ook bij bijvoorbeeld AZ en PSV zag, is dat het begint bij 4-5 en het verspreidt zich steeds verder over die spelersgroep. Dus dat is natuurlijk waarschijnlijk iets wat nu ook bij Ajax gaat gebeuren. Dus wat dat betreft is het natuurlijk afwachten. Maar dat er geen publiek is bij Utrecht uit is voor Ajax sowieso een voordeel.
Ja, en is het voor Sean Kleiber, de Utrechtenaar die naar Ajax kwam, maar die het overigens behoorlijk redelijk doet, vind ik. Is dat een extra bijzonder, denk je, David? Zal hij daar met een dubbele gevoel spelen?
Het is heel bijzonder. Het is misschien ook wel goed dat er geen publiek is. Ja. Dat is echt bij Utrecht een enorm verschil, hoor. Ja. Hoe die supporterscharen de spelers kunnen aansteken. Daar zit een bizarre emotie bij het publiek. Daar spelen sommige trainers heel erg op in. Anderen weer wat minder. Ik denk dat John van der Brom dat iets minder heeft dan bijvoorbeeld Tondi Chatenier, om maar iemand te noemen die echt een Utrechter was. En dat ook hanteerde, dat gebruikte om effect te krijgen. En dat zou voor Ajax een voordeel moeten zijn. En voor Kleiber is het ook een voordeel. Want die zien hem natuurlijk als de verrader. Die toch de stap naar Amsterdam maakt.
Terwijl hij heel geliefd was, hè, bij Utrecht.
Ja,
was echt
zeker. Maar hij heeft natuurlijk echt
dat blijft een gevoelige stap.
Zeker. En voor hem is het sowieso goed dat zowel de galgenwaard leeg is. Maar ook dat de arena nog even leeg is. Want bij Ajax lag er ook nog wat gevoelens. Ja. Maar nu die wat beetje is ingeburgerd. Ja. Gaan we hem toch wel accepteren. En ik vind dat hij dat ook. Die credits moeten hem natuurlijk zeker geven. Tuurlijk. Hoe gaan we? Het is altijd een rondje verwachtingen. We zitten een beetje aan het einde, dus we moeten even op de tijd geletten. Gaan we nou toch verwachtingsvol die wedstrijd bekijken?
Het overvalt ons nu natuurlijk tijdens de uitzending. Ja. Dus ik moet het zelf ook nog een beetje op me laten inwerken. Ik ben benieuwd met welke in welke formatie Ajax aan gaat treden. Welke namen, voor welke namen Ten Hag gaat kiezen. Maar zoals David net ook al aangaf, is het ook weer een mooie kans voor bijvoorbeeld een Promes of voor andere spelers om op te staan en zich te laten zien. Dus laten we optimistisch
blijven.
Vol
goede moed.
En,
David ook, vol goede moed.
Vol goede moed, want ik denk dat uit de negatieve emoties iets heel moois kan groeien. Dus daar reken ik op. Top, jongens.
Weten, Brani, maar we zijn ook altijd gelukkig gestel opgewekte mensen. Mijn dank is groot aan Thijs Zwageman en David. En mijn naam is Ronald Okhuizen van het Parool. Volgende week, maandagavond, is er weer een nieuwe Brani. En dan weten we veel meer over Ajax, de stand van zaken in de Champions League. Of Utrecht wel of niet hebben gepakt. En vooral ook of corona al is overwonnen tegen die tijd. Ja. Tot die tijd wens ik iedereen veel sterkte. En mail naar lezersactie@parool.nl en win een prachtig nieuw boek van David. En tot de volgende keer.
Hmm. worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot wel 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.